Goedemorgen. Van generatie tot generatie. Nooit liet hij ons in de steek. Gisteren en vandaag steeds dezelfde. Die was, die is en die komt. Want God is een God van generaties. God is de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Hij is de God van vaders, van zonen en van kleinzonen. En zo gaat het door, van generatie op generatie. De Bijbel zegt dit in 1 Johannes 2. Ik schrijf u vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. Ik schrijf u jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u kinderen, omdat u de vader kent. Vaders, die zijn hier vanochtend. Jonge mannen, zijn er ook vanochtend. En kinderen, dat zijn we allemaal. Ja, we horen allemaal bij. Generatie op generatie. De Bijbel zegt dit in Psalm 79. Wij zullen u voor eeuwig loven. Van generatie op generatie zullen wij uw roem vertellen. Dat is onze opdracht. Dat mogen we doen. Weet je, elke generatie stelt telkens weer opnieuw dezelfde vragen. Waarom ben ik hier? Wat doe ik hier? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Wat is liefde? Wat is waarheid? In elke generatie opnieuw diezelfde vragen. En het beste antwoord op die vragen vind je in Gods woord. Want wat de Heer Jezus Christus 2000 jaar geleden gedaan heeft van het kruis van Golgotha, is een baken in de tijd waar alle generaties op af mogen komen. Daar mogen ze naartoe vluchten. En dan zegt de Bijbel dan ook in Psalm 90 vers 1. Heren, u bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Goed, ik wil vanmorgen met jullie lezen uit Prediker. Prediker hoofdstuk 1. Eens even kijken. Ja, Prediker hoofdstuk 1, vers 1 tot 7. Als je een Bijbel mee hebt, zak het even bij. Ik pak de herziene Statenvertaling. 7 versen uit Prediker. De eerste 7 versen van het boekje. Ja, ik hoor gebladerd. Dat is altijd mooi. Zijn woorden van de prediker staat erboven. De zoon van David, Salomo, koning in Jeruzalem. En dan staat hier, een en al vluchtigheid, zegt prediker. Een en al vluchtigheid, alles is vluchtig. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zwoegt onder de zon? De ene generatie gaat en de andere generatie komt. Maar de aarde blijft voor eeuwig staan. De zon gaat op, de zon gaat onder. En zij hijgt naar haar plaats waar zij opging. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. En al draaiend en draaiend gaat de wind en al draaiend keert de wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee. Toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen. En daarin keren zij terug. Om vandaar weer te gaan stromen. Ijdelheid der ijdelheden. Dat kennen andere mensen misschien nog beter, hè, die vertaling. Lucht en leegte, zegt nog een andere vertaling weer. Damp, ongrijpbaarheid. En hier staat dan een en al vluchtigheid in de herziene Statenvertaling. Dat betekent niet dat alles zinloos is, dat alles nutteloos is. Maar het duidt veel meer op de beperktheid en de tijdelijkheid van de mens. Want de mens is hier maar tijdelijk. En de mens heeft maar zicht op de kaders en de lijnen en de contouren van zijn eigen leven. En verder eigenlijk niet zoveel. De mens kan ook maar heel weinig beïnvloeden in het leven. Heel veel overkomt hij gewoon. En sommige dingen kunnen beïnvloeden, maar de meeste dingen niet. En die tijdelijkheid van de mens, die staat in contrast met de aarde. Zoals hier prediker ook zegt. De aarde. Want de aarde, die blijft eeuwig staan. En dan zegt de Bijbel ook nog in Psalm 119, uw trouw duurt van generatie op generatie. U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan. De aarde blijft staan. God heeft het gemaakt, blijft voor altijd staan. En veel dingen blijven altijd hetzelfde. Prediker geeft het aan. De zon komt op. De wind waait. Rivieren stromen. En generaties gaan en generaties komen. Maar er verandert niets wezenlijks. Ja, Dat is ongeveer de samenvatting van Prediker, hè? Van dit hoofdstuk of we gelezen hebben, net die paar versen. Is het ongeveer de samenvatting. Ja. Mensen blijven mensen en in die zin verandert er niet zoveel. Al eeuwenlang zijn we allemaal hetzelfde. En als je de mens kijkt, wat doet de mens, wat denkt de mens? Er verandert niet zoveel. Maar, als ik kijk om de wereld om mij heen, doen jullie waarschijnlijk ook wel eens, dan is het de afgelopen 45 jaar best veel veranderd. Of niet? Er is echt heel veel veranderd. De mensen veranderen niet, maar er verandert wel heel veel. Even een kleine bloemlezing, ja, als jullie mij toestaan. Joris Driepinter, die riep op tot het drinken van 3 glazen melk per dag. Ja, want melk was goed voor elk. En tegenwoordig wordt er heel anders over gedacht weer, dat het niet goed zou zijn. Weet je. En ik durf het bijna niet te zeggen, maar mijn vader, die rookte Caballero sigaretten. Ja. En ik had een Walkman. En van mijn eerste geld wat ik verdiend had in een vakantie, dan kocht ik een Philips cassettedek. Ja. En daar draaide ik dan cassettebandjes op. Met liedjes die ik zelf opnam van de radio. Nou, ja, zo deden wij dat toen. Toch? Ja. En weet je, er waren ook autoloze zondagen. Dan konden we rolschaatsen op straat. Het was ook ontzettend leuk natuurlijk. En we sparen postzegels en sigarenbandjes. Ja, dat mag tegenwoordig niet meer. Zeker deze sigarenbandjes niet. Nee, dat mag allemaal niet meer. Weet je? En we bladeren in de dikke catalogie van Neckerman of van Weekamp of van Otto. En die catalogie bestaan ook al niet meer. Nee. En ook, weet je, ook de kever, de lelijke eend en de Renault 4, de Trabant, ze bestaan niet meer. En zelfs de praatpallen langs de snelweg zijn verdwenen. Kijk, en als ik dit dan vertel, dan zijn de hele generatie niet weten wat ik het over heb. Die denken, wat heeft die man het over vandaag? Toch? Ja, en de mensen die het wel weten, die zijn van dezelfde generatie als ik. Dat zijn boomers. Ja, je zit in een zaal vol met boomers. Of generatie X als je geluk hebt nog een beetje. Ja, zo werkt dat nou een keer. Weet je, en dan gaat het computer ook niet vanzelf. Want 45 jaar geleden hadden we nog geen laptop, hadden we geen smartphone. Nee, dat bestond allemaal nog niet. En niemand had ooit nog gehoord van het woord gender. Laat staan van genderdystrofie. Of non-binair, trans of bi. En niemand wist nog van AI, toch? Nee, dat was niet in die tijd. Vroeger, en als ik dat zeg, dan voel ik me altijd oud worden. Jullie waarschijnlijk ook. Als je vroeger gaat zeggen, dan ben je oud, hè? Maar iemand die zei laatst, weet je wanneer je echt oud wordt? Als je gaat zitten om je broek aan te trekken. Nou, vergeet het. Dan ben je pas echt oud. Maar goed, vroeger, toen ik kind was, toen ging bijna iedereen in het dorp waar ik woonde naar de kerk. Heel veel dingen veranderen. En dat is wel heel erg veranderd. Maar het was toen maar een klein groepje die nergens aan deed. Nu is het een klein groepje dat wel ergens aan doet. En dat is wel heel erg veranderd, toch? Want de meeste Nederlanders, die geloven niet meer in het bestaan van God. Laat staan dat ze naar de kerk gaan. Je zou de tijd terug willen draaien op dat punt. Maar helaas, dat gaat niet. En denk, hoe hebben we het zo ver kunnen laten komen? Vroeger was niet alles beter, maar dit wel, volgens mij. Dat we massaal naar de kerk gingen. Het geloof van kinderen weerspiegelt vaak het geloof van de ouders. Weet je wie voor de kinderen de belangrijkste persoon is om te gaan geloven in de Heer Jezus? Uit onderzoek blijkt dat is de... De moeder! Nee, vaders hadden 2. Vaders hadden 2 en op 3 de voorganger, dus Erik. En 4. 4 zijn opa en oma. En 5 staat de kerk, de broeders en de zusters. Dus waar ligt het zwaartepunt van de geloofsopvoeding? Niet in de kerk, thuis, bij de ouders. Kinderen staan op de schouders van hun ouders. Ja, en ouders zijn een grote voorbeeld. En wanneer jongeren wel meegesleurd worden naar de kerk, maar er thuis nooit over gesproken wordt, dan is de kans klein dat de kinderen een levend geloof opbouwen. Omgekeerd, als het thuis door de ouders en in het gezin wel vanuit en over een levend geloof met de Heer Jezus gesproken wordt, is die kans een stuk groter. Geen garantie, helaas, maar wel een stuk groter. De Bijbel zegt dit, in Psalm 145, vers 4. Hebben we net al gehoord, in jouw andere vertaling. Laat elke generatie aan haar kinderen vertellen van uw machtige daden. Laat hen uw kracht verkondigen. Weet je, dan hebben we het over een TikTok-generatie. Over een Snapchat-generatie. Alles kort en vluchtig, lucht en ledig, ijdelheid en ijdelheden, denk je dan. Maar die generatie is wel open-minded. Ze staan open voor dingen. Ze laten zich beïnvloeden. En de vraag is natuurlijk, waarmee? Waarmee worden ze gevuld? Waardoor laten ze zich beïnvloeden? En wat kunnen wij daaraan doen om hen te beïnvloeden en hen de goede dingen mee te geven? Waarmee? Hoe? Wat laten wij hen na? Iets persoonlijker geformuleerd. Welke erfenis geef jij mee aan de generatie na jou? Thuis zou een veilige plek moeten zijn. Maar dat is het vaak niet meer. Ouders zijn druk. Of maken zich druk. Leven langs elkaar heen. En de kans is groot dat het huwelijk dan op een gegeven moment een soort lege huls gaat worden. 1 op de 3 kinderen ziet zijn ouders scheiden. En dat maakt niet uit of we christenen zijn of niet. Het zou zo anders moeten zijn, denk je dan, maar helaas. En hoe komt het, denk je, dat jonge mensen het zo moeilijk vinden om zich te binden? Het voorbeeld van de ouders. Waarom vinden ze het zo moeilijk om een relatie aan te gaan? Kijk naar hun ouders. We gaan even luisteren naar een liedje van Herman Boon. Intens liedje. Heel simpel, maar heel intens. En als luister maar even, anders doe je ogen maar even dicht.
Robert Jansen, vader en moeder, die zijn uit elkaar gegaan. En Robert Jan weet niet zo goed waarom ze dat nu hebben gedaan. Het ging toch goed, tenminste dat dacht hij. Totdat van de week zijn moeder zei: Robert Jan, het is voorbij. Je vader heeft een ander voor mij. En Robert Jan, nou, die snapte daar niet veel van. Robert Jan, die mag nu zeggen bij wie hij wonen wil. Maar Robert Jan wil helemaal niet kiezen, en dat maakt hem een beetje stil. Bij zijn vader of bij zijn moeder, nou, hij wil gewoon bij allebei. Waarom kunnen ze niet kiezen? Ja, waarom kiezen ze niet samen voor mij? Maar Robert Jan werd niet gevraagd, hé, hey, wat vind jij daar nou van? Robert Jan zit nu op zijn kamer en hij tuurt wat door het raam. Hij ziet wat voetballende jongens, wat hij ook zo vaak met zijn vader heeft gedaan. En beneden zit zijn moeder samen met zijn broertje Frank. En hij hoort zijn moeder soms zachtjes huilen op de bank. En Robert Jan weet niet zo goed hoe hij haar troosten kan. Robert Jan gaat nu naar zijn vader, eens in de 14 dagen. En binnenkort is Robert-Jan jarig. En hij mag van zijn vader vragen. Het mooiste cadeau wat hij maar hebben wil. Zijn vader zei, jongen, zeg het maar. Ik heb tenslotte maar twee zonen. Dus wat wordt het, een fiets of een gitaar? Maar Robert-Jan zei, het liefste wat ik wil is als jij weer thuis zou komen wonen.
Handelingen 2 vers 38 en 39. Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van de zonden. En u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen. En ook voor uw nageslacht. Ook van de generatie na jou. Ook daar is de belofte voor. Het geloof, vergeving van zonden, ontvangen van de Heilige Geest. En je mag gedoopt worden. Ook voor de generatie na jou. Maar het geloof in de persoonlijke God. Het geloof dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Het geloof dat het woord, de Bijbel het woord van God is, onfeilbaar is. En het geloof dat er een leven na de dood is. Dat geloof zie je afkalven. Zie je steeds minder worden. We zien voor onze ogen gebeuren dat het licht dooft. En dat de kandelaar uit huizen en uit kerken wordt weggenomen. Er groeit een generatie op zonder Jezus. Er groeit een generatie op zonder God. Maar het is ook een generatie zonder ballast die nieuwsgierig is naar de inhoud van het christelijk geloof. Jongeren leven in een wereld vol verwarring, klimaatangst, onrust, oorlogen en geruchten van oorlogen. Volk staat op tegen volk. En de Bijbel zegt het. De liefde van velen verkilt en de haat neemt toe. Het is crisis op crisis. En er is een tsunami aan informatie. En die gaat maar door, alles maar door, alles maar door. Het houdt nooit op, altijd maar weer prikkels, de hele dag door. En het druk om te presteren in zo'n maatschappij is groot. En de jongeren, die gaan eronder gebukt. En we zien ook steeds meer stress, vermoeidheid verschijnselen op steeds jongere leeftijd. Jongeren raken burn-out. Er is een bepaalde hopeloosheid in deze tijd. Dat maakt ook dat jongeren op zoek gaan. Op zoek gaan naar iets wat groter is dan het hier en nu. Dat maakt dat ze op zoek gaan naar de zin van het leven. Naar het doel. Naar inhoud. Naar bestemming. Naar God. Gaan op zoek naar God. En ik vraag me af, hoe zou de Heer Jezus naar hen kijken? Hoe kijken wij naar hen? En hoe kijkt Jezus naar hen? De Bijbel zegt, toen hij, de Heer Jezus, de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen. En zo mogen wij ook kijken om ons heen. Hij was bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Franklin Graham, is de zoon van de bekende Amerikaanse evangelist Billy Graham, die opende het Europese Evangelisatiecongres in 2025, vorig jaar, in Berlijn met de woorden: de wereld waarin ik nu leef, herken ik niet meer. Alles verandert. Wat echter niet verandert, is het hart van mensen. En het evangelie van God als enige hoop voor de wereld. En zo is het. Amen. Jezus Christus, de Zoon van God, is de enige hoop voor deze wereld. Voor alle generaties. En de nieuwe generatie die nu opgroeit is de hoop voor de kerk. Ja. Maar juist onder hen probeert de duivel zijn slag te slaan. Juist onder hen is Satan aanwezig. En Satans invloed die zie je heel sterk in de vele verleidingen die er zijn. De vele afleidingen die er zijn. Maar ook in die verdorven seksuele moraal die er is. En in de woke-cultuur van tegenwoordig. De Bijbel zegt in Filippenzen 2 dat wij als kinderen van God leven te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. een verkeerd en ontaarde generatie. En het is aan ons om oprecht en onberispelijk en onbesmet te leven en te schijnen als lichtende sterren in de duisternis. Filippenzen 2. Hoe? Hoe doen we dat dan? Door vast te houden aan het woord van God. Maar probeer het maar eens, als volwassenen. Probeer het maar eens als jongeren. Doe het maar eens. En durf maar eens anders te zijn dan de mensen om je heen. De Bijbel zegt, gij geheel anders. Ja, jij helemaal anders. Jij helemaal anders. Maar durf er maar eens vooruit te komen dat je gelooft in de Heer Jezus. Zeg het maar eens. Laat niemand je minachten vanwege jouw jeugdige leeftijd. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord en wandel. In liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Dien de Heere in jouw generatie. En schaam je niet voor het evangelie van Jezus Christus. Iedere generatie is minder kerkelijk dan de vorige generatie. Dit was een soort ijzeren regel, een ijzeren wet in Nederland. Elke generatie was minder kerkelijk dan daarvoor. Maar gelukkig zien wij nu steeds meer vonkjes van hoop. Mag ik het zo noemen? Vonkjes van hoop. Onderzoeken wijzen namelijk op een trendbreuk. Het wordt niet steeds minder, er is een trendbreuk. Het gaat omhoog. En dat is mooi. Dat is goed nieuws. En dat zien we niet alleen in Nederland, in ons land, maar dat zien we ook in andere landen van het Westen. Prachtig, dat er een ombuiging is. We zien dingen gebeuren die niet passen bij secularisatie. Want generatie Z roert zich. Generatie Z, Gen Z, Gen Z. Dat zijn jongeren tussen 1997 en 2012. Jongeren tussen de 14 en de 29 jaar. Want die staan meer open voor geloof, voor kerk en voor God dan de generatie voor hen. Er is een omkering. Er is een trend gaande nu. Een trendbreuk als het ware, want het is iets veranderd. Genzetters verlangen naar zingeving. Verlangen naar meer in het leven. Verlangen naar hoop. Naar uitzicht. Naar perspectief. Naar iets wat groter is dan het hier en nu. Er is een geestelijke opleving gaande onder de jongeren. Heb je dat gemerkt? Er is iets gaande in deze wereld. Op dit moment. En dat is een beetje tot onze verbazing misschien, maar de cijfers liegen niet. Als je de onderzoeken leest, je ziet op verschillende fronten, er is iets aan het gebeuren. En jongeren, die laten zich dopen. Jongeren sluiten aan bij een kerk. En hierin zijn ze een voorbeeld voor andere generaties. Ik vind het zo mooi. Ze zijn een voorbeeld voor andere generaties. Als het gaat om oprechtheid en radicaliteit. Ze gaan voorop. En ook zijn ze een stuk conservatiever als het gaat om thema's als abortus en homoseksualiteit en dat soort dingen. We moeten wat voorzichtig zijn misschien, want er zijn aanwijzingen. Maar laten we bidden dat het doorgaat. Laten we bidden dat dit doorzet. Dat die jonge generatie, de hoop voor de kerk, dat die steeds meer en meer en dat die zullen groeien. Iemand zei, steeds vaker staan er jongeren op de stoep die meer over het geloof willen weten. Mooi toch? Jongeren die stellen levensvragen. God roept hen. Wij denken dat de Heilige Geest aan het waaien is in Nederland. Wij denken dat de Heilige Geest aan het waaien is in Nederland. En dat is niet een geluid uit de Pinkstergemeente of zo. Dat is het geluid van een jongerenwerker uit de Rooms-Katholieke Kerk. Oh, mooi toch? Ook daar gebeurt wat. Een Engelse bisschop die zegt, wij zien een geestelijke honger onder jongeren. Zij zoeken naar God. En ik geloof dat dit het begin is van een nieuw geestelijk ontwaken. Dat is wat een Engelse bisschop zegt. Een Alpha-oprichter Nicky Gumbel. We hebben hier de Alpha-cursus, die draait hier ook. Maar de Alpha-oprichter Nicky Gumbel die zegt, er is sprake van een stille opwekking. Het is nou niet heel erg aan de klokken hangen, maar er is een stille opwekking gaande. Hij ziet wereldwijd steeds meer mensen voor het eerst of opnieuw openstaan voor het evangelie. En de Alpha-kringen worden steeds meer en meer bezocht. Heel veel mensen doen daar aan mee. In allerlei verschillende kerken. En hij zegt, vooral jonge mannen schijnen interesse te hebben. En sommige kerken zitten helemaal vol. En Nicky Gumbel zegt, er is echt iets aan het gebeuren op dit moment. In Frankrijk, toch een redelijk goddeloos land, denk je dan? Maar er wordt elke 10 dagen een nieuwe evangelische gemeente gestort. En ook daar zijn het vooral jongeren die naar de kerk komen. Vooral jongeren. En opeens waren er meer dan 1 miljoen. Opeens, hoe kan dat, denk je dan? Nou, de verspreiding van het evangelie gaat via social media, via telefoontjes. Ja, er zijn al negatieve berichten over telefoontjes en dat gebruik en zo, maar er is ook iets goeds te melden. Het wordt gebruikt om het evangelie te delen met andere jongeren. Social media. En wat hen trekt, is vooral de persoonlijke relatie met de Heer. Dat kenden ze voorheen niet. De persoonlijke relatie met God. Ik lees met jullie uit Lucas hoofdstuk 6. Lucas hoofdstuk 6, een paar versen. De roeping van de 12 discipelen. Lucas hoofdstuk 6, vanaf vers 12. Het gebeurde in die dagen dat hij, dat is de Heer Jezus, naar buiten ging, naar de berg, om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen het dag was geworden, riep hij zijn discipelen bij zich en koos er 12 van hen uit, die hij ook apostelen noemde. Simon, die hij ook Petrus noemde, en zijn broer Andreas, Jacobus en Johannes, Filippus en Bartholomeus, Matthäus en Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon de Zelotes genoemd werd, Judas, de broer van Jacobus, en Judas Iscariot, die ook de verrader geworden is. Hoe oud waren deze mannen toen Jezus ze riep? 18 misschien, 15, 18, 20, 25. Jonge mannen, niet veel ouder dan 25, denk ik zomaar. Wij zouden zeggen, generatie Z op dit moment. Jezus roept jongeren. Dat deed hij toen en dat doet hij nu nog steeds. Hij roept jongeren. En er is wat gaande onder de jongeren. Gods geest is aan het werk. Wat er gebeurt, te veel om op te noemen. Je ziet overal bewegingen, ook in Nederland. Je ziet allerlei dingen gebeuren. En jongeren worden bijvoorbeeld aangespoord en op het rechte spoor gezet en enthousiast gehouden en op weg geholpen door jonge influencers. Ja, ik denk even aan, ik kom in een paar, Sarah Goedemans. Zij heeft meer dan 1 miljoen volgers op TikTok. En ze leest uit de Bijbel en ze vertelt over haar geloof en over vanuit haar persoonlijke ervaring. En er zitten 1 miljoen mensen naar te kijken. Ik denk, zo. Vooral jongeren. En dat heeft invloed. Ook denk ik aan Rachel John. Rachel John, die was laatst op televisie bij Hour of Power. En ze vertelde dat ze gedoopt was. En dat het haar diepste verlangen is om de liefde van de Heer Jezus te delen met anderen. Hoe mooi is dat? En wat dacht je van Justin Bieber? Een jonge zanger, een wereldster. Die getuigt van zijn geloof in Jezus. En daar vinden wij wat van. Of niet? Want wij vinden overal wat van natuurlijk. Maar hij is er wel. En hij heeft invloed op zijn generatie. Ja, en als hij in Jezus gelooft, dan zijn er misschien wel meer mensen die het willen. Meer jongeren die hem daarin volgen. En weet je wat we ook zien? We zien sporters, jonge sporters, die zien we getuigen van hun geloof. Kijk maar naar zijn haarbandje. Hij gaat, of zijn hoofdbandje, hij gaat 100% voor Jezus. En dat zomaar op een wereldkampioenschap. Ja, mocht achteraf weer niet, maar goed, hij deed het wel. En ook een deel van het Nederlands elftal gelooft in God. En komt er gewoon openlijk vooruit dat ze in Heer Jezus geloven. Ze laten het zien, ze wijzen naar boven als ze een doelpunt hebben gemaakt. Naar God, naar Heer Jezus, dank u wel. Allemaal dingen die we zien gebeuren in onze tijd. Onder jongeren met name, en voor alles gaande. Ik noem nog even iets anders, Presence Revival. Presence Revival, onder leiding van Wim Hornbach. Staat wekelijks een groep, vooral jonge mensen op straat, Van Europa, in een stad in Europa te musiceren en te getuigen, te bidden en te proclameren dat Jezus Heer is. Ja, vind ik zo mooi. Op YouTube is het allemaal te volgen. En er zijn altijd tienduizenden, vele tienduizenden views. Soms meer dan 1 miljoen. Afgelopen vrijdag waren ze in Kampen, ze zijn nu met een kerkentour bezig. En er waren 2000 jongeren in de bovenzaal in Kampen. Helemaal vol. En een groot deel was jongeren inderdaad. Dan voel ik me echt een oude man ertussen. Tussen al die jongeren. Geweldig. En enthousiast. Mooi is dat. En vanuit, wat er nog meer gebeurt, vanuit de New Age komen heel wat jonge vrouwen tot geloof. Een prachtig voorbeeld hiervan is natuurlijk Isa Kriens, die kennen we waarschijnlijk wel, die haar geloof getuigend deelt op mediaplatforms. Ze zegt, New Age is de rode loper van Lucifer. En zij kan het weten, want zij kwam uit die New Age. En ze ging de weg van New Age tot kind van God. Ja, maar goed, de allergrootste influencer aller tijden is natuurlijk Heer Jezus Christus. Hij was de sterkste persoonlijkheid ooit. Hij durfde anders te zijn, want hij was de geheel andere. Hij was een dertiger. Een dertiger toen hij stierf aan een kruis en weer opstond uit de dood. En daarmee zette hij de hele wereld op zijn kop. Halleluja. Weet je, jongeren zijn grappig. Over het algemeen. En ze hebben talent. En ze zitten boordevol energie. En als de Heilige Geest hem met kracht aan het werk zet en in beweging zet, dan gaat er echt wat gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. En natuurlijk moeten ze heel wat leren, dat weten ze zelf ook wel. Maar wat zo mooi is, ze willen dingen doen. Vanuit de liefde en de betrokkenheid vanuit de relatie met de Heer Jezus zelf. Ze willen zijn stem horen en ze willen zijn stem volgen. En ze hoeven geen show op een podium. Maar ze zoeken veel meer echtheid, authenticiteit, duidelijkheid, eerlijkheid en trouw. Dat is wat ze zoeken. Ze zoeken authentieke mensen aan wie ze zich op kunnen trekken. Wie hun voorbeeld kunnen zijn. Bij voorkeur ouders, maar soms ook anderen. En ze voelen haarscherp aan of je meent wat je zegt en of je ernaar leeft. Dat is onze jongere generatie. En de Heere God die zegt in Jesaja 44 het volgende. Ik zal mijn geest uitstorten op je familie na jou. Ik zal mijn zegen uitstorten op je kinderen. Natuurlijk eerst voor het volk Israël. Maar ik vind het wel een hele mooie belofte. Toch? Een belofte van God. En Gods beloften zijn krachtiger en sterker dan de krachten van Satan. Amen. De laatste tekst die ik lees vandaag is deze. David heeft in zijn tijd God en zijn volk gediend. David diende in zijn tijd en in zijn eigen generatie. Want die kon hij bereiken. Die kon hij zien. Die kon hij aanraken. Die kon hij beïnvloeden. Dus hij ging te werk onder zijn eigen generatie. Die zag hij het meest. Weet je, en die opdracht ligt er ook voor ons. Ligt er voor ons allemaal. Want elke generatie... Ja, iedereen moet weten wie liefde heeft. Iedereen moet weten wie vrede geeft. Iedereen moet weten dat Jezus leeft. Want er is hoop en redding door het bloed van Jezus. Hij is gestorven en weer opgestaan. Jezus is mijn herder, mijn redder, mijn verlosser en mijn bevrijder. Elke generatie, ja, iedereen moet weten dat Jezus de goede herder is. Dat hij het licht van de wereld is. Dat hij het brood des levens is. Dat hij de weg en de waarheid is. Dat hij het levende woord is. En dat hij onze zonden vergeeft en eeuwig leven geeft. Amen. Elke generatie, ja iedereen moet weten dat Jezus de Zoon van God is. Dat hij de Messias is, de Christus, de gezalfde, de eerste en de laatste. De Alfa en de Omega, het begin en het einde, de Heere der Heren, de Koning der Koningen, de blinkende morgenster, de wonderbare raadsman, de sterke God, de eeuwige Vader, de vredevorst, die terug op de wolken en voor eeuwig zal regeren. Elke generatie, ja iedereen moet weten dat Jezus leeft, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waarom mensen behouden moeten worden dan de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen.